Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit de lofzang van Zacharias zingen wij het derde vers. Hij spelde ons dat wij te alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt, de lofzang van Zacharias en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. Marcus 1, de versen 1 tot en met 11. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 85... O Heere, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken, en wat er verder volgt, Psalm 119, vers 85.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Markus 1, de verzen 1 tot en met 11. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zone Gods. Gelijk geschreven is in de profeten: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem. En werden allen van hem gedoopt in de rivier, de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende, de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Wijnt u de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 1 en daarvan het zevende vers. Marcus 1, vers 7, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En hij predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. De gemeente, de tekstwoorden van morgen bepalen ons bij de heraut van koning Jezus. De heraut van koning Jezus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn taak. In de tweede plaats willen we letten op zijn boodschap. En in de derde plaats willen we letten op zijn ootmoed. De heraut van koning Jezus, onze eerste gedachte, zijn taak. We kunnen dat afleiden uit het eerste gedeelte, als er gesproken wordt over het woord prediken. En als er staat, na mij komt. Dat zijn twee heel veelzeggende uitdrukkingen die iets zeggen over het ambt van Johannes. Onze tweede gedachte zijn boodschap. Die boodschap is eigenlijk maar heel kort. Die is eigenlijk samengevat hier in één regeltje. En dat is, die is sterker dan ik. En onze derde gedachte zijn ootmoed, het slot van onze tekst. Wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Alle evangelisten hebben zo hun eigen manier van schrijven. De Heilige Geest heeft dat niet uitgeschakeld. Marcus heeft zo'n heel direct begin, als hij zegt het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zone Gods. Daar heeft hij in het eerste vers eigenlijk al heel veel mee gezegd. Toch is opvallend dat alle evangelisten het evangelie beginnen met de geschiedenis van Johannes de Doper. Aan het openbare optreden van de Heer Jezus Christus is de verschijning van Johannes de Doper voorafgegaan. Daar wordt in de verschillende evangeliën, of er is eigenlijk maar één evangelie, maar bij de verschillende evangelisten wordt daar telkens de vinger bij gelegd. En dat is veelzeggend, gemeente. Dat leert ons dat er voor de Heer Jezus Christus plaatsgemaakt moest worden. En dat er ook nu voor de Heer Jezus plaatsgemaakt moet worden. Zoals we ook straks zullen zien. Hier wordt iets gezegd van het leven van deze ambtsdrager. Marcus schrijft waar hij leefde. Hij leefde in de woestijn. Marcus schrijft hoe hij gekleed ging. Hij ging gekleed in een kemelsharen mantel. Marcus schrijft zelfs wat hij at. Hij at sprinkhanen en wilde honing. En dat laat zien dat deze ambtsdrager ook maar een gewoon mens geweest is. Net als u en ik. Het laat aan de andere kant ook zien dat hij heel eenvoudig heeft geleefd. Het leven van Johannes de Doper werd gekenmerkt door de grootst mogelijke eenvoud. Zijn gestalte en zijn levenswijze doet denken aan de profeet Elia van het Oude Testament. Zo wordt hij ook genoemd door de profeet Maleachi. En dan staat er, en hij predikte. En hij predikte. Wat betekent dat precies? Eigenlijk staat er, hij deed het werk van een kerux. En wat is dat, een kerux, of wie is dat? Wel, een kerux is een bepaald soort heraut. Iemand die niet onbelangrijk is. Vaak hoorden zulke personen tot de hofhouding van de koning. En de taak van zo'n kerux was om de koninklijke besluiten af te kondigen in de naam van de koning. Om zo'n heraut te kunnen zijn, jongens en meisjes, moest je bijvoorbeeld een flinke stem hebben. Vroeger moesten de dominees ook een flinke stem hebben. Er waren geen geluidsinstallaties zoals nu. Maar dat was ook voor dit werk. Je moest de boodschap over kunnen brengen. Heel praktisch. Want als niemand het kan verstaan, dan komt de boodschap niet over. In de tweede plaats, zo'n persoon moest betrouwbaar zijn. Je mocht niet een andere boodschap overbrengen dan de koning meegegeven had. Daar moest de koning van uit kunnen gaan. En in de derde plaats, zo'n kerux mocht geen eigen commentaar leveren. Hij mocht niet zeggen, ja, dit zegt de koning, maar ja, ik zou er toch wel even een kanttekening bij willen maken, want ik denk er persoonlijk even iets anders over. Nee, hij mocht alleen de boodschap van de koning verbreiden en anders niet. Kortom, gemeente, zo'n dienaar mocht zelf helemaal niet op de voorgrond treden. Eigenlijk moest zo'n dienaar zichzelf meer en meer uitschakelen. Eigenlijk was hij alleen maar de stem van zijn meester. En dan begrijpt u wat Johannes bedoelt als hij zegt, ik ben de stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Ik ben slechts de stem van mijn meester. Ten diepste is de roepende, is God zelf, is de Heer Jezus Christus. En Johannes is zijn stem die de boodschap over moest brengen. En gemeente, wie die kerux dan in zichzelf was, eigenlijk doet dat er niet toe. Eigenlijk gaat het daar helemaal niet over. Die man die verdwijnt helemaal achter de boodschap van zijn meester. Eigenlijk gaat het maar over één ding. Het gaat over het geluid dat hij voortbrengt. Dat is zijn dienst. En is dat eigenlijk niet een prachtig beeld ook nu voor het ambtelijke leven? Gemeente, het gaat niet om de dominee. Het gaat niet om de ouderling. Het gaat niet om de diakenen. Zij zijn slechts een stem van hun meester. En anders niet. En alles wat wij op de voorgrond zetten en wat die stem in de weg kan staan, dat moet aan de kant. De stem van een roepende in de woestijn. U begrijpt dat niet iedereen dat zomaar mag zeggen. Ik ben de stem van mijn meester. Daar moet je toe geroepen zijn. En dat is bij een ambtsdrager ook zo. Een ambtsdrager kan niet zomaar zeggen, ik breng een stem van God in uw midden. Nee, hij moet weten geroepen te zijn. Dat staat ook van Johannes. Er staat, er was een mens van God gezonden. Een mens, een gewoon mens, net als alle andere mensen, niet opzienbarend, maar wel van God gezonden. Met een roeping uit de hemel, om de mensen aan te spreken in hun eigen taal. Niet in een engelentaal, niet in een of andere geheimtaal waar niemand iets van snapt, maar een ambtsdrager mag de mensen aanspreken in hun eigen taal. Dat betekent dat woord prediken. Hij predikte. Hij deed het werk van een heraut. Zeggende, na mij komt. Dat zijn ook hele belangrijke woorden. Hij zegt, na mij, dus hij wijst niet op zichzelf, maar hij wijst achter hem. Na mij komt een ander. Jongens en meisjes, dat is ook het werk van een heraut. Een heraut moest uitroepen op de hoeken van de straten: de koning komt! De koning komt! Ik ben voor hem uitgezonden. En waarom moest zo'n heraut eerst worden uitgezonden eer de koning kwam? Nou, omdat de hindernissen opgeruimd moesten worden. Zo kan de koning niet komen. Johannes heeft geroepen: laat alle dalen verhoogd worden en de bergen en de heuvelen vlak gemaakt worden. Wat krom is, wat hobbelachtig is, dat moet tot een vallei gemaakt worden. De koning komt. Ik ben zijn wegbereider. De gemeente, daar heeft Johannes handenvol werk aan gehad. Handenvol. Want de koning was niet welkom. De Heer Jezus Christus, hij kon zo niet komen. Daar waren mensen die vol eigen gerechtigheid zaten. Daar waren zoveel beletselen. Daar lagen stenen des aanstoots en daar lagen rotsen der ergernis. En zo komt de koning niet. De koning rijdt door de vlakke velden. Dus Johannes heeft al die hoogte af moeten breken. Nou, dat heeft hem heel wat werk gekost. En hij heeft de hindernissen op moeten ruimen in dienst van zijn koning. En gemeente, daar is het werk van ambtsdragers nog op gericht. Niet om mensen de handen op te leggen, maar om u aan te wijzen waar het nou op vast zit en wat de komst van de koning tegenhoudt. Er is een rijke Christus voor arme zondaren. Maar wij zijn van nature geen arme zondaren. Wij zijn rijke zondaren. Er is geen plaats voor de Heere Jezus Christus. En wat is het groot dat de Heere dan nog herauten zendt die u prediken wat nodig is, hoe u hem nodig krijgt. Die prediking van Johannes de Doper is niet zonder vrucht gebleven. Als hij straks mag prediken, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dan is er in het hart van mensen plaats gekomen. De Heere heeft zijn bediening als heraut gezegend. Dus wat is zijn werk? Een kerux zijn, een heraut zijn. Ja, nog wat, die na mij komt. Daar ligt nog iets in, jongens en meisjes. Dat beeld, dat is van Johannes zelf. Dat heb ik niet bedacht, maar dat heeft Johannes zelf genoemd. Hij is de vriend van de bruidegom. Hij is niet zomaar een heraut, maar hij is ook een vriend, een persoonlijke vriend van de bruidegom. En wat was de taak van de vriend van een bruidegom? Als een bruidegom gaat trouwen, was het de gewoonte in het oosten dat de vriend van de bruidegom het voorbereidende werk deed. Dat hoefde de bruidegom allemaal niet te doen, dat deed zijn vriend. Maar als de bruidegom kwam, ja, dan deed de vriend natuurlijk een stapje terug. Want de vriend is niet de bruidegom. Eigenlijk verdringt de bruidegom op den duur de vriend. Maar de vriend vindt dat helemaal niet erg. Want hij heeft juist dat werk gedaan voor zijn bruidegom. Het mooiste moment voor de vriend van de bruidegom, daar heeft hij al het werk voor gedaan. Dat is als de bruid en de bruidegom samenkomen. En dan doet de vriend een stapje terug. Dan is zijn werk klaar. Het gaat helemaal niet om hem. Dus als Johannes zegt: na mij komt de bruidegom, dan wil hij zeggen: ik heb maar één doel. En wanneer doet een vriend van de bruidegom het werk nu goed? Als hij er met de bruid vandoor gaat? Nee, natuurlijk niet, jongens en meisjes. Die vriend van de bruidegom, die mag de aandacht van de bruid niet trekken. Die moet zichzelf niet in het middelpunt zetten. Het gaat helemaal niet om de belangstelling die men voor hem zou hebben, maar de bruid moet op de bruidegom verliefd worden en verliefd blijven. En dat moet de bruidegom, dat moet de vriend van de bruidegom bewerken. Hij moet goed van de bruidegom spreken. Ook al blijft de bruidegom soms langer weg, hij moet het hart van de bruid gaande maken en van de gasten. Dus het werk die na mij komt, is te moeten zeggen, gaat niet om mij, mensen. Vergeet u mij alstublieft. U mag mijn naam vergeten. Ik ben slechts een heraut. Ik ben slechts een vriend van de bruidegom. Om hem gaat het. De beste vriend van de bruidegom, dat is die vriend die zichzelf 100% weg kan cijferen. Die veel zelfverloochening heeft en daar had Johannes veel van, dat zullen we straks zien in onze derde gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn boodschap. Wat heeft Johannes gepredikt? Eigenlijk vat Marcus het hele evangelie samen in één zinnetje. Die na mij komt, die is sterker dan ik. Dat is het evangelie. Hij is de sterkere. Dat evangelie dat werd door Jesaja al gepreekt. Denk aan Jesaja 9 vers 5. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Dat is eigenlijk de prediking van Johannes geweest. Sterke God. Hij is gekomen om de sterke en de sterken te overwinnen. Gemeente, de Satan is machtig. En sinds onze diepe val in Adam liggen wij in de klauwen van de Satan. En wie zal de machtige zijn vangst ontnemen? Wie? Kan Johannes dat? Kunnen ambtsdragers dat? Jesaja die heeft het zich afgevraagd in het 49ste hoofdstuk. Hij zegt, zou een machtige de vang ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Wie zal een zondaar kunnen verlossen uit de handen van de Satan? En dan vervolgt Jesaja en hij zegt, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vang des tirans zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten en uw kinderen zal ik verlossen. Waar u machteloos staat, volk van Israël, sta ik niet machteloos. Ze zullen terugkeren uit Babel. De vijand zal ze los moeten laten. Ik ben sterker dan al dat geweld. Hij zal de machtigen als een roof delen, heeft Jesaja reeds geprofeteerd. Satan is sterk, maar Jezus is sterker. En dat heeft Johannes mogen prediken. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gepredikt. Tijdens zijn omwandeling op de aarde. Men zei dat hij de duivelen uitwierp door Beelzebul. De overste der duivelen. Maar dan zegt de Heer Jezus in Lucas 11. Indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze nu rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting daarop vertrouwde en deelt de roof uit. De Heere Jezus, jongens en meisjes, is die sterke die de hof van de sterk gewapende binnengaat om hem zijn vaten te ontroven. Die na mij komt, die is sterker dan ik. Sterker. Daarom heeft de Heer Jezus zijn discipelen leren bidden, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Sterker dan ik. Hij is sterker dan ik om de Satan te overwinnen. Johannes kan de Satan niet overwinnen. En alle menselijke kracht schiet tekort. Maar hij is sterker. Dit kind zal het gelukken. Hij is sterker om de zonde te verbreken. Wij kunnen de zonde niet verbreken. In ons is geen kracht om ons van onze boezemzonde te bevrijden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. We zijn bedorven in het diepste van ons bestaan. Maar hij is sterker, zegt Johannes, dan ik. Hij is sterker dan ik om de toren God te verzoenen. Johannes heeft de toren van God gepreekt. Maar Johannes kon de toren van God niet dragen. Johannes zou daar een eeuwigheid over moeten doen. Maar Christus is sterker. Hij heeft de toren van God op zich genomen. En hij is bij machte om die toren weg te dragen. Die na mij komt. Die is sterker dan ik. Hij is zo sterk dat hij zelfs de dood zal overwinnen. Hij zal van het graf niet gehouden worden. Niemand van Adam tot Christus toe heeft ooit de dood overwonnen. Maar hij is sterker. Hij zal straks zeggen, ik ben dood geweest en zie, ik ben weder levend geworden en ik leef tot in der eeuwigheid. Hij is sterk genoeg om al zijn vijanden ten onder te brengen. Johannes die zit straks in de gevangenis. Koning Herodes ontneemt hem zijn leven. Maar Christus is sterker dan koning Herodes. En dan welke vijand dan ook. Is sterker dan ik. O, daarom hebben de herders het kindeke aanbeden. In doeken gehuld. Ze zagen daar niet een hulpeloos kindeke. Maar ze zagen daar hem die sterker was dan zij. Daarom heeft Simeon geprofeteerd. Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Daarom hebben de wijzen uit het oosten, nedervallende, deze koning aangebeden. Omdat ze zagen hij is sterker dan wij. En tijdens zijn omwandeling op aarde heeft hij het ook getoond. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt, armen wordt het evangelie verkondigd, Johannes. Wat je gepredikt hebt, dat is waar. Die na u komt, hij is sterker dan u. Hij schijnt zwak, maar o, wat is hij machtig. De duivelen zijn zelfs bang van hem. Toen de Heer Jezus kwam, jongens en meisjes, toen hebben de duivelen gezegd, Doe ons geen kwaad. Doe ons geen kwaad. Van ons is de duivel niet bang. Maar van de Heere Jezus Christus wel. En wat moet er nou gebeuren in ons leven? Gemeente, wij moeten met die machten die ik u zojuist noemde in aanraking komen. Wij denken dat we sterk zijn. Maar de Heere leert zijn kinderen dat ze zwak zijn. En hoe leert hij dat? Wel, ze krijgen te maken met de Satan, ze krijgen te maken met de zonde, ze krijgen te maken met de toren van God, ze krijgen te maken met de dood, ze krijgen te maken met die vijanden. En onder dat alles worden ze afgebroken, tot hun fundamenten toe staan ze machteloos, machteloos. En zo krijgt deze evangelieboodschap waarde voor zwakken, voor behoeftigen, voor ellendigen, voor armen. Mensen die hun zwakheid niet leren kennen, die hebben ook niks verstaan van de prediking van de doper, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar die zwakkelingen, Die afgebrokenen, die ontdekte zondaren, die hebben aan hem gevraagd: Meester, waar woont gij? Die na mij komt is sterker dan ik. Hij is sterk in het afbreken van zondaren, maar hij is ook sterk in het oprichten daarvan. Hij is sterk in zijn liefde, sterk in zijn trouw. O, waar is hij niet sterk in? En weet u wat nu de wet is in het koninkrijk der hemelen? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Afgebroken te worden, eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. De onderdanen van deze koning, die leren te roemen in de sterkte van hun koning en in hun eigen zwakheden. En gemeente, er is geen grotere troost voor een ambtsdrager dan om te mogen weten in dienst te staan van deze sterke koning. Die sterker dan ik in het ambtelijke werk, daar lopen ouderlingen tegen zoveel onmogelijkheden aan. Wij kunnen geen mensen bekeren. Je probeert mensen in liefde te waarschuwen en uiteindelijk krijg je nog de schuld van alles ook. Er zijn in het ambtelijke werk zoveel onmogelijkheden, gemeente. Als ambtsdrager kom je zo vaak thuis en dan zeg je: Heere, ik sta machteloos, ik kan niks beginnen. Maar die na mij komt, die is sterker dan ik. Wij zullen het ook nooit op onze rekening kunnen schrijven. Als mensen aan de voeten des Heren mogen komen. Als mensen de strijd op mogen geven. Als mensen terugkeren van hun boze en verkeerde weg, dan moeten wij zeggen: Hij was sterker dan ik. Hij heeft dat woord willen gebruiken. Hij heeft dat gebed willen verhoren. Hij heeft de dienst willen zegenen. Maar zijn kracht, en dat is een moeilijke les, zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Sterker dan ik, dan moet ik inleven niet sterk te zijn. Dan moet ik inleven zwak te zijn. En zo gaan Gods kinderen zingen met Luther: Ontstaat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar op de troon. De zeeg is hem beschoren, zijn boodschap. Die na mij komt, is sterker dan ik. Nog een enkel woord over onze derde gedachte, zijn ootmoed. Want dan zegt Johannes: Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, de riem zijner schoenen te ontbinden. Johannes heeft kleine gedachten van zichzelf, gemeente. En daarom is hij als ambtsdrager zo groot. Zo groot. Want in het koninkrijk der hemelen, daar is de minste is de grootste. En de grootste is de minste. Johannes is groot in zijn kleinheid. Hij gebruikt een beeld, jongens en meisjes. Een beeld uit die tijd. Voor de Joden was dat een heel bekend beeld. Mensen droegen sandalen. Er wordt straks gesproken over een riem. En sandalen dragen mensen nog wel in de zomer. Sandalen maak je vast niet met veters, maar met een riem. Dan nu, mensen hadden in die dagen sandalen, maar die sandalen die droeg je niet binnen. Het aantrekken van de sandalen, van de schoenen, is in de Bijbel een beeld van vertrekken. Zo moesten de kinderen Israëls in de nacht van de uittocht moesten hun sandalen aantrekken. Dat wil zeggen, de Heere wilde daarmee zeggen: we gaan van hier. Binnen droegen de mensen hun sandalen niet. En nu is dit een beeld wat Johannes gebruikt van een heer, een machtig heer, die thuis komt. En wat gebeurt er dan? Dan snellen zijn slaven, zijn huisslaven, die snellen toe om het die heer gemakkelijk te maken. Ze nemen zijn jas en ze trekken zelfs zijn sandalen uit. Die heer hoeft niet te bukken, maar die slaven die bukken zich. En ze maken de gesp van de schoenen los. En ze dragen die vuile, bestofte schoenen weg. zodat de Heer zich daar geen zorgen over hoeft te maken. En als die Heer laat merken dat hij wil vertrekken, dan snellen die slaven weer toe om de sandalen aan te trekken. Dat is eigenlijk het beeld wat hier gebruikt wordt. Maar om het beeld goed te kunnen verstaan, moeten wij beseffen dat er verschil was in die dagen tussen een discipel en een slaaf. Discipelen, die wilden ook wel alles voor hun meester doen. Maar toch was er verschil tussen een discipel en een slaaf. U ziet dat bij de voetwassing. Die discipelen die denken, ja, maar wij zijn discipelen. We zijn geen slaven. De sandalen uittrekken en de voeten wassen, dat is het werk van een slaaf. Dat ga je als discipel toch niet doen. Een discipel wil alles voor zijn meester doen. Maar de voeten wassen of de sandalen uittrekken, ja, kijk, dat is eigenlijk beneden de stand van een discipel. Dat moeten de huisslaven doen. En dan staat Johannes daar te dopen bij de Jordaan. Er zijn machtige mensen die tot bekering zijn gekomen. En Johannes die ziet als die mensen het water ingaan, dan lopen die huisslaven, die lopen daar die schoenen achter hun meester aan te dragen. En dan zegt Johannes, kijk, dat is nou het werk van een slaaf. Maar ik ben zelfs niet waardig om dat te doen. Ik ben niet waardig nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Of zoals een van de andere evangelisten zegt, zijn schoenen hem na te dragen. Ik ben zelfs het werk van een slaaf niet waard. Ik mag een discipel zijn, maar ik ben zelfs het werk van een slaaf niet waard. Wat een verwondering voor deze dienaar dat de Heere hem wil gebruiken. De Heere Jezus heeft van hem gezegd, onder degene die van vrouwen geboren was, is niemand meerder dan Johannes de Doper. En je zou zeggen, nou, die man die groeit met zo'n getuigenis. Hier zien we wat genade is, gemeente. Weet u wat hij van zichzelf zegt? Hij zegt, ik ben de minste van de minste. Ik ben zelfs niet waardig om het werk van een slaaf te doen. Kijk, dat zijn geschikte bruidswervers voor de bruid van koning Jezus. Mensen die zichzelf weg kunnen cijferen. Mensen die niet zichzelf staan te proclameren. Mensen die niet zichzelf verkopen. Maar mensen die geringe gedachten hebben over zichzelf. En die vervuld zijn met hoge gedachten van de middelaar. En gemeente, dat is nu juist wat ons zo in de weg staat hier op deze aarde. Wij zijn vijanden van Christus. Omdat we zelf op de troon willen zitten. En nou gebruikt de Heere in zijn ambtelijke dienst gebruikt hij ambtsdragers die niks zijn. En die niks willen zijn. Dat zijn nou net de beste. Dat zijn degenen die we zoeken. Dat zijn degenen die het meest nuttige zijn. Want die schaden de meester niet. Mensen die zoveel kunnen en zoveel weten. Die schaden de dienst van de meester. En daarom, de Heere kiest altijd ambtsdragers waarvan u misschien zegt, ach, ik zou er veel betere weten. En dat is ook zo. Natuurlijk zijn er veel betere, maar we moeten juist mensen in de ambtelijke bediening hebben die nog minder zijn dan een slaaf. En die zeggen, ik kan dit werk niet doen. Ik durf dit werk haast niet te doen. Ik ben niet waard om de schoenen hem na te dragen en zijn schoenriem te ontbinden. Dat wil niet zeggen dat ze het niet willen doen. Nederbukkende, dat willen ze wel. Ze willen wel alles doen. Het leven van een echte ambtsdrager en een echt kind van God ligt verklaard in de geschiedenis van die zondares. Wat doet ze met de voeten van de Heer Jezus, jongens en meisjes? Wel, de duurste zalf, een albaste flesje met zalf, die duurste zalf, die giet ze uit over zijn voeten. Zo lief heeft ze zijn voeten. Het is niet zo dat ze afstand neemt van die voeten. Moet je eens kijken wat ze doet. Het mooiste sieraad wat ze heeft, dat zijn haar lange haren. Die maakt ze los. En met dat sieraad, het mooiste wat ze heeft, maakt ze zijn voeten droog. Dat is de liefde. En ongetwijfeld heeft in het hart van Johannes diezelfde liefde geleefd. Maar hij was het niet waardig. Dat is ootmoed. Dat is het beeld van de meester. Dat is het beeld van de koning. Die zo diep wilde buigen dat hij de voeten van zijn discipelen waste. En tot hen sprak: dit voorbeeld, dat heb ik u gegeven. Gemeente, de Heere vervullen ons met die ootmoed waarin hij aan zijn eer komt. Amen.